Wij slaan vanmiddag Gods woord open bij het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, en we lezen daarvan vers 1 tot en met 13.
Dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf.
Gemeente, wij slaan vanmiddag de Heidelberger Catechismus open en wij lezen samen zondag 47. Zondag 47 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt het volgende gevraagd: welke is de eerste bede? Het antwoord is: uw naam worde geheiligd. Dat is: geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u, in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en inrichten, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Het zwaartepunt van de predikinggemeente zal vooral vallen op het eerste gedeelte, de woorden uw naam worden geheiligd, dat is: geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. Gemeente, tijdens de voorbereiding voor deze preek van zondag 47 moest ik denken aan een voorval dat ik nog niet zo lang geleden meemaakte in mijn directe omgeving. Voor alle duidelijkheid, als buiten ons gezin, maar wel dichtbij ons gezin, een jongere die een bijbaantje zocht. En dat eigenlijk al lang had gevonden, maar niet de stap durfde te zetten om dat ook te gaan vragen aan de baas. Nu zijn er jongeren die uit zichzelf die stap zetten en pas achteraf vader en moeder daarvan op de hoogte stellen. Er zijn ook jongeren die hun ouders vanaf het eerste tot en met het laatste moment er helemaal bij betrekken. En er zijn ook jongeren die misschien ongevraagd, maar dat wel zonder woorden dan leggen bij een vader of moeder, verwachten dat een van beide ouders voorwerk doet. En dat laatste was ook het geval bij deze jongeren. Hij wilde graag ergens bij de groenteboer gaan werken, maar hij durfde uit zichzelf die stap niet te zetten. Zijn moeder voelde dat aan en die had ook geïnformeerd bij de groenteboer of dat ook mogelijk was dat haar zoon daar een bijbaantje op de zaterdag of op andere vrije dagen kon doen. En hij was ook van harte welkom. En dat gesprek speelde zich als volgt thuis uit. Moeder vertelde dat aan haar kind toen hij thuis kwam uit school, dat ze dat had gevraagd en dat hij hartelijk welkom was. De eerste vraag die de jongere stelde aan zijn moeder: naar wie moet ik vragen? Hoe heet die man of vrouw? Wat is zijn naam? Nou, zegt zijn moeder, je moet naar die en die vragen en hij zal je dan wel te woord staan. En de tweede vraag die de jongere stelde was: ja, maar wat moet ik dan zeggen? Dat is eigenlijk het patroongemeente van het Onze Vader. Naar wie moeten we vragen? Onze Vader. En wat moeten we dan zeggen? Uw naam worden geheiligd. Wat mij zo ontroert, gemeente, en misschien dat u dat ook net aanvoelde in het voorbeeld wat ik gebruikte. Je kan natuurlijk bij jezelf denken, wat is dat voor een jongere die dat niet durft. Het heeft aan de andere kant ook vaak iets ontroerends, dat kinderlijke. Maar is dat ook niet het geval als het gaat om het leren bidden in de binnenkamer, zittend aan de voeten van de Heere Jezus Christus? Dat we eerst, voordat we onze handen vouwen, we aan de zaligmaker mogen vragen: hoe heet hij tot wie we bidden? En dat de Heere Jezus dan zegt: onze Vader. En dat voordat we de Heere dan bij zijn naam aanspreken, we zagen dat bij zondag 46, voordat we dus onze handen vouwen en onze ogen sluiten en de Heere bij zijn naam persoonlijk aanroepen, we ook aan de Heere Jezus mogen vragen: maar wat moeten we dan zeggen? Dat is kinderlijk, jazeker. Maar dat hoort toch thuis in de binnenkamer, of niet? Daar blijf je toch niet meer recht overeind staan. Dan worden grote mensen klein voor God. Houdt u die ontroerende toon vast vanavond. Als ik persoonlijk vanuit mijn eigen leven spreek, gemeente, vind ik zondag 47 van de 52 zondagen de meest ontroerende zondag. En het heeft me meer dan eens diep geraakt. Gewoon de eenvoud van deze zondag. We zullen vanavond daar wat uit licht. Want wie spreekt hier eigenlijk op de achtergrond? We zeiden dat bij zondag 46 al tegen elkaar. Toen viel ons op, ik kijk toch even nog met u naar zondag 46 om de draad ook weer op te pakken, dat die vraag begon met de woorden: waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken onze Vader? En we zeiden toen tegen elkaar, let erop, dat is niet toevallig dat de naam van de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, hier opeens zo prominent, zo duidelijk vooraan staat in deze zondag. Maar zondag 46 wil tegelijkertijd ook een inleiding geven op het gebed op zichzelf. Ons viel op dat de Heere Jezus, als hij ter sprake wordt gebracht in de vragen van de Heidelberger Catechismus, als het gaat om het gebieden van de zaligmaker, maar twee keer zo heel nadrukkelijk naar voren wordt geschoven, als ik het zo mag zeggen, door de opstellers uit Heidelberg. Dat was aan het begin van de Heidelberger Catechismus, toen die vraag klonk: waaruit kent gij uw ellenden? En toen was het antwoord: uit de wet Gods. Dat leert ons Christus. We zeiden ook tegen elkaar: hij die niet alleen ons onze ellende leert kennen voor Gods aangezicht, onze zonde openlegt voor het heilig oog van de Heere, hij is ook degene die op dat moment, als hij onderwijst, ook leert bidden. Dat is één en dezelfde persoon, gemeente. En dat is ook de troost in de binnenkamer. Wat we tegen elkaar toen zeiden was, en dat viel ons ook op, dat al staat de naam van de zaligmaker in de andere zondagen die nu gaan volgen niet nadrukkelijk, dan alleen bij die zondag vergeef ons onze schulden, we wel keer op keer al die zondagen moeten lezen tegen de achtergrond van zondag 46. Wat heeft ons Christus geboden om te bidden? Dat geldt dus ook van zondag 47. Hij gebiedt ons te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat komt niet alleen omdat hij degene is geweest die dat gebed heeft geleerd in de kring van zijn discipelen toen ze de zaligmaker, hun leermeester en heiland zo hoorden bidden en tegelijkertijd daarin ook ontdekte dat zijn gebed zo heel anders was, de eenvoud waarmee hij sprak, de woorden die hij gebruikte, en het confronteerde hun ook met hun eigen gebedsleven, en wat stak dat er schraal en arm bij af, vandaar die vraag ook gesteld werd, Heer, leer ons ook bidden, maar dat heeft ook te maken met de geestelijke strekking in de Heidelbergse catechismus. Het hoort bij het profetische werk van de zaligmaker om juist in de binnenkamer onderwijs te ontvangen. Bidden begint dus met luisteren naar de stem van Jezus Christus en het onderwijs dat hij geeft met het oog op het gebed. Uw naam worden geheiligd. Om de betekenisgemeente goed scherp te krijgen, is het ook even nodig dat we teruggaan naar de schrift. Het woord heilig in de Bijbel wordt op verschillende manieren gebruikt. Ik denk om maar even te beginnen bij de meest algemene betekenis van het woord heilige aan voorwerpen. In de tempel worden voorwerpen gebruikt, kruiken, borden, pannen, schalen, messen, vorken. En diezelfde borden en potten worden misschien ook gebruikt op andere plaatsen in Jeruzalem, in andere woningen, zeker als het gaat om aardekruiken. Maar voordat ze van de pottenbakken vandaan komen en gebruikt mogen worden door de priester in de tempel, moeten deze eenvoudige, neutrale voorwerpen, alledaagse voorwerpen, eerst geheiligd worden. Gereinigd worden. Gewijd worden aan God en aan zijn dienst. Schenk zo'n kruik daar anders door? Nee. Breekt die dan minder snel? Ook niet. Maar wat daarmee duidelijk wordt gemaakt is dat vanaf dat moment zo'n eenvoudige kruik, waarvan er 13 in een dozijn passen, gewijd is aan de Heer en zijn dienst. En alleen daarvoor gebruikt mocht worden. Het kwam het tempelplein bij wijze van spreken niet meer af. Het mocht ook niet ter hand worden genomen door iemand die niet behoorde tot de stam van Levi. Het stond helemaal in dienst van de Heer en van de tempel. En van de Heere, offers die gebracht werden in de tempel. Het heiligen van eenvoudige voorwerpen. Tweede betekenis die we tegenkomen in de Bijbel is het heiligen van onheilige dingen. De meest opvallende plaats daarvan vind ik altijd in de profeet Ezechiël. Als Ezechiël op een gegeven moment het woord van God verkondigt onder de ballingen in de ballingschap. En hen belooft dat God zijn belofte zal vervullen en zijn volk zal terugbrengen uit die verstrooiing en een plaats zal geven in het beloofde land Kanaan. En dat hij daar de dienst van de Heere weer zal herstellen en Israël ook in zijn volle glorie God mag dienen. Dan is het de profeet die zelf op een gegeven moment de vraag oproept, wat beweegt God eigenlijk om dit te doen? En er komen allerlei argumenten langs. Die één voor één worden afgewezen, is dat dan omdat de Heere medelijden heeft met het volk? Nee, zegt Ezechiël dan namens een zender. Jullie zitten hier terecht in de ballingschap, je hebt het er zelf naar gemaakt. Is het dan omdat de Heere toch teruggekomen is op zijn gedachte dat hij spijt heeft gekregen, dat het uit de hand is gelopen en dat de Heere daarom met terugwerkende kracht die ingrijpende gebeurtenis van de wegvoering en de verwoesting van Jeruzalem en van de stad wil terugdraaien en zoals het ware langzaam maar zeker het volk wil herstellen in oude staat en vanaf dat punt weer verder wil gaan alsof er niets is gebeurd? Nee, zegt Ezechiël, dat is ook niet de reden, want God is een rechtvaardig God. En het is een wonder dat u nog leeft, de ballingschap. Dat de Heer er geen eind aan heeft gemaakt. En dat doet de Heer niet omdat hij bij nader inzien bij zichzelf te raden is gegaan en daarop terugkomt. De enige reden, zegt Ezechiël, is dat God dat doet vanwege de eer van zijn naam. En dan komt daar die machtige formulering. Ik doe het niet om uwentwil, schaamt u en wordt schaamrood, o huis van Israël. Ik doe het om mijn grote naamswil. Ik heilig mijzelf, zegt God, voor het oog van de heidenen en voor uw oog. Dat God zijn volk terugbrengt uit de ballingschap is omdat de Heere, met eerbied gesproken, daar eer mee wil behalen. Omdat hij voor het oog van de heidenen, die stonden te lachen en te spotten, we zagen dat nog niet zo lang geleden vanuit de profetie van Obadja, de heidenen die dansten op de puinhopen van Jeruzalem, die daar een drankgelag hadden aangericht, precies op de plaats waar het altaar had gestaan, op de grond waar het heilige der heiligen was. Nou, dat is de eerste reden, zegt de Heer. Ik kom op voor mijn eer, ten overstaan van de heidenen. Maar ik kom ook op voor mijn eer, ten overstaan van mijn eigen volk. Was Israël bij de les gebleven, en waren ze trouw geweest aan het woord van God, dan was dit nooit gebeurd. Maar ik heilig mijzelf. Heeft God dat dan nodig, dat hij zichzelf heiligt? Nee. God verheerlijkt zichzelf. Daar heeft u ons niet bij nodig, gemeente. Toen niet, maar ook nu niet. Maar de Heere wil zichzelf verheerlijken onder de mens. En wel op zo'n manier dat hij mensen erbij betrekt door hen te laten delen in zijn eer. En dan zitten we in het hart van de bede. Uw naam worden geheiligd. We mogen dit bidden, gemeente. God staat het toe. Wat staat God toe? Dat we bijdragen aan de eer van... Nee. Dat we betrokken raken bij de verheerlijking van God. Zonder ons blijft God heerlijk. En verheerlijkt hij zichzelf. Met ons wordt zijn eer niet groter en heerlijker. Maar hij wil wel ons laten delen in die eer. Houdt u dit even vast? Aan het einde van de preek kom ik daarop terug. Want wat betekent dat nou heel concreet? Als je door God betrokken raakt bij het verheerlijken van hem. Dat is de bede die hier doorklinkt. Uw naam worden geheiligd. God verheerlijkt zichzelf. Daar wordt om gebeden, dat niet alleen, maar dan wordt het ook uitgelegd. Kijkt u maar even met me mee, daar staat. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. Dat is eigenlijk heel raar, gemeente. Dat is nou een uitdrukking die ik hier aan het slot, want we zitten bijna aan het slot van de Heidelberger Catechismus, toch niet had verwacht. We hebben bijna alles zien langskomen in de Heidelberger Catechismus. En we hebben gehoord vanuit de Heidelberger Catechismus hoe we onszelf leren kennen aan de hand van Gods wet. We hebben vanuit de Heidelberger Catechismus vernomen wie God is, zondag 8, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En toen werd er ook heel nadrukkelijk gezegd, zo openbaart God zichzelf in zijn woord. Vanaf zondag 9 tot en met zondag 22 kwamen de beloften van het evangelie langs. Schatkamers van het evangelie werden opengedaan. En één voor één werden die schatten uitgestald. En lagen ze met eerbied gesproken, zo zeiden dat toen regelmatig tegen elkaar voor het grijpen, onderhand bereiken. Het enige wat nodig is, is dat we onze lege handen leggen. In de schatkamers van het evangelie en ons zo laten zaligen door God die in die zondagen, waarin die beloften van het evangelie werden samengevat, belovend tot ons spreekt. We hebben de 10 geboden gehoord. Maar jongelui, om God te kennen moet je ook weten hoe hij gediend wordt. De 10 geboden, en dan zijn we bijna aan het eind van de Heidelberger Catechismus. En dan staat er opeens die uitdrukking, geef dat wij u recht leren kennen. Dat is een beetje achteraf, of niet? Na kaarten. In de Heidelberger Catechismus had eigenlijk een andere plaats moeten krijgen. Alsof je tegen een kind zegt die een boek aan het lezen is, kun je wel lezen. Moet jij nog niet dat leren? Nou, ik denk dat je dan een vreemde reactie krijgt. Wat bedoelt de Heidelberger Catechismus met deze woorden, gemeente? Geef dat wij uw recht leren kennen. Moeten we die woorden lezen vanuit angst? Recht kennen. Zo wordt dat wel eens uitgelegd. Dat je eigenlijk dan erin door hoort klinken, de vrees, de angst. Stel je voor dat we u niet op de juiste wijze leren kennen. En nou ja, dat is denk ik ook wat terecht, die angst hier en daar, die zorg. Arglistig is ons hart, wij hebben een dwaalziek hart. Maar Jezus gebiedt dit aan zijn leerlingen. En als hij dit voorhoudt aan zijn discipelen, en het wordt vanmiddag ons voorgehouden, dan is dat niet in de eerste plaats vanuit de angst. Hoe herkenbaar dat ook is. De angst om jezelf te bedriegen. Een angst die je dan ook kan uitdrijven naar de binnenkamer. Maar als Christus die woorden op zijn lippen neemt, uw naam worden geheiligd, en we horen de uitleg daarbij van de Heidelberger Catechismus, de Heere Jezus bedoelt daarmee te zeggen, geef dat wij uw recht leren kennen, dan zegt de zaligmaker dat niet vanuit de angst. Petrus, ik ben er bang voor dat je jezelf bedriegt. En daarom moet je heel veel bidden, uw naam worden geheiligd. Nee, dan klinkt daarin de gunning van de zaligmaker, de diepe bewogenheid van de zaligmaker, het verlangen van de zaligmaker, welk verlangen? Wel dat u en dat jij God recht leert kennen. Deze woorden worden niet vanuit de angst, maar vanuit de liefde gesproken, gemeente. Het is alsof met eerbied gesproken, de Heere Jezus, het u gunt dat u God kent zoals hij is. Kijk, dat geeft aan deze woorden een hele andere zeggingskracht. Je vader kan dat wel zeggen, jongen, ga nou mee naar de kerk, ik gun je het zo, dat je de Heere mag dienen. Een ouderling, als je op zijn plek is tijdens een huisbezoek, kan vanuit die gunning je ook zo aanspreken. Dat je het proeft, een man die het komt gewoon recht uit zijn hart, die bedoelt dat zo. En een predikant, dat is alleen niet altijd zo gesteld, maar als de liefde er is, gemeente, dan heb je dat toch als predikant. Dan zeg je dat ook wel eens na afloop van de dienst. Je zou het er bij wijze van spreken zo in willen leggen. Voor de jongens en die meisjes hier, je zou het als het ware er zo in willen leggen. Maar nu zegt Jezus dit. Uw naam worden geheiligd. Dat zegt Christus vanuit zijn middelaarsliefde en ontferming tot zijn discipelen in de wetenschap dat zijn vader niets liever wil dan dat wij hem zouden leren kennen. Ziet u even die drieslag? Mag ik het vanmiddag eens heel beeldend zo zeggen? Ziet u uzelf vanmiddag op de knieën liggen? In de binnenkamer? En voordat u uw ogen sluit en uw handen vouwt, mag u eerst vragen aan de zaligmaker. Hoe heet hij? En wat moet ik zeggen? Buigt hij zich zo voorover? En zegt het tegen u of tegen jou, als je zo meteen bidt, zeg het maar. Onze Vader. En nu weet ik als zoon van de Vader, ik zeg het met eerbied gemeend, dat mijn Vader niets liever wil dan dat je hem leert kennen. Dus zeg het dan ook maar. Uw naam worden geheiligd. Een heilige samenwerking in de binnenkamer, opdat u God heiligt in die binnenkamer. Laten we dat ook meenemen, volk van God in ons midden. Wat kun je soms alleen voelen in het binnenkamer, hè? Het gevoel van eenzaamheid. Als we dan vanmiddag zo luisteren naar zondag 47, dan moeten we maar meteen die woorden terugnemen, of niet? Dat we het zo vaak tegen elkaar zeggen, het lijkt wel alsof de hemel van koper is. Het gebed komt niet verder dan een plafond. Wie staat daarnaast? Wie staat daar gebogen over uw gebogen gebedshouding? Dat is toch Christus? En we mogen toch bij hem te rade gaan? Hoe mag ik hem aanspreken? Wat moet ik zeggen? En dat hij daar klaar staat, we hoeven hem niet erbij te doen. Hij is daar in de binnenkamer. Dat is zijn vertrek. Dat is de plaats waar Christus zondaren wil ontmoeten. Om hen te onderwijzen. Waarom ik dat met zoveel stelligheid kan zeggen, gemeente, wel, daarvoor moeten we even terugbladeren in de Heidelberger Catechismus naar zondag 12. Kijkt u maar even met me mee. Zondag 12. In zondag 12 gaat het juist om de naam Christus. En die naam wordt eruit gelegd in zondag 12, dat betekent gezalfde. Het was het antwoord van de Heidelberger Catechismus in de uitleg van die naam, gezalfde, omdat hij van God de Vader verordineert en met de Heilige Geest gezalfd is. Hij is dus door de Vader daarvoor aangesteld. En met de Heilige Geest toegerust. Heel zijn ambtelijke bediening staat dus in dienst van het gebed van de bidder. Hij mag dat dus namens zijn Vader zeggen. Tegen een bidder. Wie moet je aanspreken? Hoe moet je hem aanspreken? En wat mag je vragen? Hij heeft die opdracht meegekregen van zijn Vader. De Vader heeft hem daarvoor verordineerd. En dat de Zoon zich daarvan te degen is bewust, gemeente, dat bleek vanmiddag ook in de schriftlezing van Johannes 17, waar hij zegt tegen zijn Vader, ik heb uw naam geheiligd onder de mens. Ik heb uw naam geopenbaard, degene die gij mij gegeven heeft. Dan komen we in het hart van de drie-enige God terecht. Die wisselwerking tussen Vader en Zoon, het samenspel. Met het oog op ons leven, om ons leven af te stemmen op God. Ziet u hoe Godverheerlijkend dit is? Uw naam worden geheiligd. Dat Christus dat voorzegt. En dat hij ons dat influistert in de binnenkamer, zodat wij het mogen uitspreken tot zijn Vader in de binnenkamer. Zondag 12 gaat dan even verder, ik lees het even met u verder, daar staat, hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. Volkomenlijk geopenbaard heeft. Hoe volkomen is dat dan? Wel, dat zijn die twee gebeden. Onze Vader, uw naam worden geheiligd. Geef dat wij uw recht mogen leren kennen. Daar ligt nou alles in. Zo even een paar lijnen, gemeente. Dan maak ik de sprong naar het tweede punt. En dan gaan we het afronden vanmiddag. Ik wil me heel concreet richten tot die mensen onder ons die niet bidden. En die zijn er. Veel te veel. Die zijn er niet alleen onder onze kinderen en jonge mens. Daar ga ik niet boven staan, jongelui. Ik heb in mijn jeugd ook niet gebeden. Tot mijn 17e. Ja, wel in mijn kinderjaren, maar dan heb je indrukken als een kind. Maar er zijn onder ons ook verschillende volwassenen die niet bidden. Nu kunnen we vanmiddag van de kansen natuurlijk daar een stevig woord over zeggen. Maar daarmee krijg ik u niet in de binnenkamer. Ik wil het vanmiddag eens van de andere kant benaderen. Als ik zondag 46 en 47 goed heb begrepen, gemeente, u voelt dat al aan. Ik behandel die als een eenheid. Dan betekent dat dat er in de binnenkamer al iemand aanwezig is. En dat is Christus. Die is daarvoor verordineerd door zijn Vader. Die is met het oog op het gebed in uw leven, ook wanneer u op dit moment nog niet bidt, met het oog op het gebed in uw leven gezalfd door de Heilige Geest. Die heeft de opdracht gekregen van zijn Vader om zijn naam aan u te openbaren. Die is geduldig en bereidwillig om het u voor te zeggen. Als u op uw knieën gaat, wie moet ik dan aanspreken? Wat moet ik dan zeggen? En tot en met deze zondagmiddag mist hij u in het gebedsvertrek. Van Gods kant staat alles klaar. Maar waar bent u? Nu gaat het me nog niet eens om een antwoord te krijgen op die vraag. Waar bent u? Daar kunnen we natuurlijk alle kanten mee op. En als ik dingen concreet ga benoemen, dan zitten er altijd een aantal mensen onder ons die tegen zichzelf kunnen zeggen, nou ja, de dominee bedoelt mij niet, want dat doe ik niet. Ik stel die vraag vanmiddag heel open. Waar bent u? Niet om een uitdracht van u te krijgen. Waar u bent, maar om namens mijn zender het met klem op uw ziel te binden. Er staat iemand te wachten in het gebedsvertrek, die verordineerd is door zijn Vader en gezalfd is door de Heilige Geest, die de gave van het onderwijs heeft gekregen om zo laag af te dalen in uw leven, dat hij naast u op de knieën kan liggen om het in uw oor te fluisteren. Zo moet je hem aanspreken. Dat moet je vragen. En u bent daar niet. Hoe lang zal dat nog duren? Hoe lang tergt u Christus nog in zijn geduld? Hoe lang gaat u door met het ontheiligen van Gods naam? En daarmee suggereer ik niet dat u vloekt. U hebt misschien een hekel aan vloeken. Maar ik wil u even een stap voor zijn vanmiddag. Als u niet gaat bidden, bent u straks in een eeuwig gezelschap waar alleen maar gevloekt wordt. Dat is de hel. De mensen waar je nu met de grote boog omheen loopt, zijn straks je metgezellen. Maar ook daar gaat het me vanmiddag nu niet eens om. Het gaat me vanmiddag om hem. Om God. Die permissie geeft. Die het toestaat. Dat u mag delen in de heerlijkheid van God. Door uw knieën te buigen. En uw handen te vouwen. En aan de Heere vanmiddag te gaan vragen. Geef, Heere, dat ik u recht mag leren kennen. Dat gebed, gemeente, dat is nou afgestemd op de kleinste kinderen in de gemeente. En de grootste zondaren van Sliedrecht, of zo u wilt, van deze wereld. Ze kunnen het allemaal nabidden. Geef dat ik uw recht mag leren kennen. Zie je, jongelui, hoe graag de Heer het wil dat jij gaat bidden. De Heer vraagt niet aan jou wat je allemaal moet gaan doen voor hem. Dan moet je bij een andere kerk zijn, dan moet je heel veel. Dan moet je getuigen, en dan moet je dit, en dan moet je dat. De Heere vraagt vanmiddag van jou maar één ding. Kom nou eens bij mij en ga eens op je knieën. En laat mij nou eens aan het woord. Is dat trouwens ook niet de vreugd? We mogen beleven voor van God in ons midden als we op onze plaats zijn in de binnenkamer. Dat we het in het diepste zin van het woord, als we onze handen vouwen, echt, maar dan ook echt, helemaal mogen overgeven aan een God die alles kan en alles wil en alles doet om zichzelf te verheerlijken in en door mij, zonder mij. Handen vouwen, ogen sluiten, niets doen. Dan alleen maar laat u zalig. Laat u zalig. Ik hoop dat u nou ook iets begrijpt van het ontroerende in deze zondag. Zondag 47. En dan snap ik opeens trouwens ook, dat is het laatste vanmiddag, wat de Heidelberger Catechismus bedoelt, dat dit nu het belangrijkste stuk is van de dankbaarheid. En dat wanneer alles gepasseerd is zo'n beetje in de Heidelberger Catechismus, en wat kwam er veel langs, we nu bij het belangrijkste moment zijn aangekomen. Het belangrijkste stuk van de dankbaarheid. En dat de Heere op de vraag waarmee wij zo vaak worstelen, wat moet ik nou doen, ook tegenover de Heere, eigenlijk die vraag negeert. Geen eens een antwoord op geeft. Waarom niet? Omdat God met ons omgaat alsof wij kinderen zijn. Daarom. Denk aan een uitspraak van Maarten Luther, gemeent. Op een gegeven moment zei de God van Maarten Luther houdt er geen werkezels op na. Maar kinderen. En is dit niet de plaats, het gebedsvertrek, waar we heel letterlijk en concreet in de praktijk moeten brengen wat het is om te worden als een kind? Juist onder die gebogen gestalte van die grote profeet en leraar, buigen voor God. De handen ophouden, geef dat wij uw recht mogen kennen. Is dat niet de praktijk van de godzaligheid, gemeente? En dat je dit gebed ook nooit te boven komt. Waarom niet, dominee? Waarom kom je dit gebed nooit te boven? En heeft dat te maken met wat je allemaal meemaakt onderweg door het leven? Nou, dat speelt zeker mee. Wie komt zichzelf niet zeker tegen in het leven? Ook in de omgang met de Heer en valt zichzelf tegen en valt met zichzelf om. Maar zo bedoel ik het vanmiddag niet. Dan kleuren we het negatief in. En als ik het onderwijs van de Heer Jezus goed versta, wat hij geeft in de kring van zijn discipelen, dan bespeur ik geen spoor van negativiteit. Dat zei ik ook aan het begin van de preek. Dan moeten we die woorden verstaan vanuit de gunning van de zaligmaker, vanuit zijn innerlijke gedrevenheid. Hij wil niets anders dan dat zondaren samen met hem zich verheerlijken in God. Het gebed geeft dat ik u recht mag leren kennen, heeft te maken met wat we van God mogen kennen in de binnenkamer. En dat smaakt altijd naar meer. Meer van God. En daarom wil ik aan het einde van de dienstgemeente even teruggrijpen naar de schriftlezing van vanmiddag. Kijkt u even met me mee. Dat zijn die laatste woorden uit het hoge priesterlijke gebed. Ik zei net aan het begin van de preek. Wat bedoelt de zaligmaker dan met het verheerlijken van God, waarin hij ons bij wil betrekken? En toen maakte ik de opmerking, daar kom ik aan het einde van de dienst op terug. Nou, dat moment is nu aangebroken. Ik lees even met u de laatste verzen vanaf vers 12 van Johannes 17. Dan zegt de Heer Jezus, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Christus heeft zijn naam geopenbaard in de kring van zijn discipelen. 11 van de 12 kennen God bij naam. 1 niet. Je spreekt over God, maar nooit tot God. En dan gaat het woord verder in vers 13. Nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld. Let u even nu op de woorden die volgen. Opdat zij mijn blijdschap. Dat is de blijdschap van de zaligmaker. Christus verblijdt zich in zijn Vader. En de Vader verblijdt zich in de Zoon. En zo verheerlijkt de Zoon de Vader en de Vader de Zoon. Maar de Zoon zegt, opdat zij, mijn discipelen, mijn blijdschap, die zijn oorsprong en bron vindt in u, o Vader, vervuld mogen hebben in zichzelf. Kijk, daar zijn we er. Als ik die woorden van de Heidelberger Catechismus gemeente leg tegen dit schriftwoord, geef dat wij u recht mogen leren kennen. Dan hoor ik in de uitleg van de Heidelberger Catechismus die diepe hunkering naar het vervuld worden met de blijdschap die de Zoon heeft in de Vader, die de Vader heeft in de Zoon, die de Geest heeft in de Vader en de Zoon, die de Vader en de Zoon hebben in de Geest. Opdat zondaren één zijn met deze drie. Eén in dezelfde blijdschap. U die God vreest, weet wat ik bedoel. Ik kan dat niet precies verwoorden, gemeente. Dat is misschien mijn beperktheid vanmiddag. Maar ik hoop dat als u de Heere kent, en u die de Heere kent, weet wat ik bedoel vanmiddag. Weet wat het is, dat als je op je knieën gaat, in je hart volgegoten wordt van de liefde van God in Christus. En misschien later besef je pas het volgieten van Gods liefde in Christus. Dat was nou het toepassende werk van de Heilige Geest. Die heeft vanaf dat moment zijn hart verloren aan God. En wil alleen maar meer kennen van deze God. Is dat niet de diepe vreugde in het gebedsleven? Nog niet eens de gebedsverhoring. Gods zorg. Gods leiding. Ja, dat ook. Maar in de eerste plaats, wie is God voor mij. Moeten we niet aan het einde van de preek, en ik richt me nu even heel concreet tot de mensen die de Heere vrezen, elkaar ook even de vraag stellen, hoe staat het er nou vanmiddag voor? Wanneer was dat nou voor het laatst, hè? Dat u die blijdschap mocht ondervinden in de binnenkamer? Hart vol mocht laten gieten. Uit die onmetelijke, onbegrensde, bodemloze bron van de eeuwige liefde van God. Wanneer was dat nou voor het laatst? En aan wie ligt dat nou vanmiddag? Als je tegen jezelf moet zeggen, dominee, dat heeft toch eigenlijk al wel een tijd geduurd. Kijk dan toch nog even in je binnenkamer. Zie je daar die gebogen gestalte? De houding van de zoon? Klaar om die vraag te beantwoorden? Hoe heet hij? Wat moet ik zeggen? Wanneer heeft hij voor het laatst gesproken? Het ligt niet aan hem. De vreugde in God is niet afhankelijk van de nabijheid van God. Vreugde in God wordt ook gekend als ik de gevoelige omgang met God mis in mijn leven. Waarom? Omdat die vreugde niet hangt van de omstandigheden van mijn leven, ook niet van mijn gemoedsstemming, nog van wat er op dat moment wel of niet ervaren wordt. Maar die vreugde welt op uit God. En daarom is die vreugde met eerbied gesproken constante ondertoon en voedingsbodem voor het gebedsleven. Vermaand zondag 46 en 47 u niet terug te keren op uw schreden en weer voor God te worden wie u eigenlijk op deze middag moet zijn, namelijk een kind. Amen.